Welkom bij de podcast Obesitas The Big Truth. De podcast die een open gesprek over obesitas wil starten en kennis vergroot. Mijn naam is Matthias Seijen. Als kind heb ik ervaren hoe moeilijk het is om te leven met obesitas. Samen met experten in het domein ga ik daarom op zoek naar de waarheid achter obesitas. Is het je eigen schuld of is het een chronische aandoening? En wat kan er gedaan worden om patiënten te helpen? Obesitas, The Big Truth. In deze aflevering van Obesitas, The Big Truth gaan we kijken naar de juiste behandeling op het juiste moment voor de individuele patiënt. Hierover ga ik in gesprek met dokter Imke Matthijs, endocrinoloog aan UZ Gent, en dokter Servaas Benjé, sportarts, maar onder andere ook auteur. Eigenlijk als kind af aan heb ik problemen met overgewicht en mijn ouders hebben er alles aan geprobeerd om dat aan te pakken. Zo ben ik al ook op jongere leeftijd naar de huisarts moeten gaan daarvoor. En die verwijzen mij wel door, maar ik had soms het gevoel dat er zo wat een standaard lijstje werd afgegaan van dat kunnen we proberen, dat onderzoek kunnen we doen. En heb ik daardoor wat niet heel veel tijd verloren?
Eerst zijn we gewoon moedig dat je dat wil delen. Wat heb je gemist dat je graag zou het gehad hebben?
Ik had eerder het gevoel dat ik als het ene niet werkte, dan gaan we naar het volgende. Werkte dat niet, dan gaan we terug naar het volgende. Dat er zo wat een standaard lijstje was, precies, ja. Met onderzoeken die dat je kunt doen. Maar als ze dan niet helpen, ja, dan op een gegeven moment stopt het precies ook. Er werd zo niet concreet gewerkt.
Dus eigenlijk hoor ik u zeggen dat vooral het gebrek aan u eerst als persoon centraal zetten. Dus de individuele patiënt, zoals dat het daar mooi staat, definiëren. En dan zeggen, wat zou er nu het beste passen? Bij jou.
Dat klopt.
Wat we inderdaad vaak doen in geneeskunde is in onze richtlijnen stapsgewijs werken. Zo worden we opgeleid en zo doen we heel veel goede dingen, denk ik. En ik denk dat we dat vooral moeten blijven doen in heel veel zaken. Maar inderdaad, in een complexe problematiek zoals obesitas is het misschien niet de beste of de meest waardevolle aanpak als patiënt. Want ja, wij zitten hier alle twee aan de andere kant van de stoel. Jij hebt op alle stoelen, zowel op de wachtzaalstoelen als op de consultatiestoelen, als op weet ik veel welke stoelen nog gezeten. Dus eigenlijk ben jij degene die hier de grote waarheid mag vertellen.
Als ik als patiënt weet heb van ik heb problemen met mijn gewicht, wanneer kan ik dan best de stap zetten om hulp te zoeken en naar een huisarts te gaan?
Ik denk dat het belangrijk is als je zelf ervaart van mijn gewicht of mijn gewichtsproblematiek belemmert mij in mijn dagelijks leven om dingen te doen of om te kunnen zijn wie dat ik eigenlijk zou willen zijn of om mij goed te voelen of geeft mij gezondheidsproblemen of geeft mij schrik voor complicaties of ik heb er al complicaties van. Dat kunnen allemaal redenen zijn om de huisarts mee onder de arm te nemen en te gaan kijken van wat moet ik juist doen aan mijn gewicht of waar kan ik terecht? En een handig hulpmiddel voor de huisarts om niet alleen naar het gewicht te kijken, kan dan bijvoorbeeld die EOS-criteria zijn, waarbij dat we dan gaan kijken op de verschillende domeinen. Wat is de impact van het gewicht op al die zaken? Zijn de op mentaal vlak, op functioneel vlak? Dat kan dan bijvoorbeeld zijn om te gaan wandelen of buiten te komen of mee te doen aan sociale activiteiten of op medisch vlak, hè. Heb je bijvoorbeeld al diabetes? Heb je hart- en vaatziekten? Heb je slaapapneu bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal zaken gerelateerd aan een te hoog gewicht. En zo kan je van jezelf ook een beetje kijken van waar bevind ik me ergens?
Ja, en daar is het ook voor mij denk ik belangrijk om in die wereld van die patiënt te blijven. Als iemand van 50 jaar of van 55 jaar niet met zijn kleinkinderen in de tuin kan rondcrossen omdat die te zwaar is, dan is dat eigenlijk al een serieuze functionele beperking in die persoon zijn leven. En ook die zaken moeten we proberen eruit halen en moeten we proberen bespreken. Dus stap 1 als patiënt zou ik zeggen van denk daar eens voor jezelf over na. Ga achter dat stuur gaan zitten en denk niet jezelf van wat zou ik eigenlijk graag doen dat ik nu niet doe. Dr. Matthijs had het voorbeeld van daten gegeven. Het is heel jammer als je in je dating window, zal ik het nu maar even noemen, niet date omdat met die schaamte zit, dat is eigenlijk zonde. Dus dat is een serieuze functionele beperking waar we u misschien wel mee kunnen helpen om die te overwinnen. Dus ja, ik denk, kijk eens voor uzelf, wat zijn de zaken lichamelijk, mentaal en sociaal die u functioneren tegenhouden. En ja, leg het dan ergens op de tafel bij een hulpverlener. Ik denk dat praten is eigenlijk altijd een eerste stap.
Maar het is niet zo dat ik als patiënt altijd eerst arts moet passeren. Ik kan ook nog een andere weg, eventueel via de psycholoog dan.
Ik denk dat je moet een vertrouwenspersoon hebben waar dat je in alle openheid kunt zeggen. En wij proberen er natuurlijk naar te streven dat de huisarts die vertrouwenspersoon is. Waarom? De huisarts heeft eigenlijk de poortfunctie naar de volledige tweede lijn. Ook naar de psycholoog, ook naar de paramedische lijn. De voedingsdeskundigen, de bewegingstherapeuten, de kinesisten enzovoort. Dus daar is eigenlijk de huisarts wel goed geplaatst om een brede rol te gaan hebben. Maar ik kan me voorstellen dat iemand zegt van ja, klik toch liever met iemand anders. Wat die psycholoog dan misschien zal vragen is, ja, eigenlijk moet je daar niet voor bij mij zijn, maar wil je dat ook met iemand anders bespreken? Of wil je dat ik een keer contact opneem met je huisarts? Dus waar dat je binnen gaat, we spreken altijd van eerste lijn, tweede lijn, derde lijn, waar dat je binnen gaat is eigenlijk niet zo belangrijk dan dat je maar binnen geraakt. Dus als jij je beter voelt om het toch via iemand anders, doe het by all means. En dan hoop ik dat die persoon die verantwoordelijkheid van u krijgt en die belangrijke taak van u krijgt, zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en u naar de juiste mensen doorverwijst.
Ja, ik denk dat de huisarts, dat echt wel de bedoeling is inderdaad, dat de huisarts voor iedereen heel toegankelijk is. En het is niet omdat je naar de huisarts gaat dat je hoofdprobleem medisch moet zijn of een ziekte moet zijn, maar je kunt evengoed het inderdaad ook met je huisarts bespreken dat je gewicht bijvoorbeeld die een probleem geeft in je, op sociaal vlak. En dan kan de huisarts ook samen met jou kijken, ja, hoe zit het op de andere vlakken? Want het is ook niet altijd voor iedereen even evident om zelf te gaan nadenken of zelf die reflectie te hebben. En soms hebben we ook een beeld van onszelf of zien we soms dingen niet dat voor anderen, voor mensen die buiten ons staan, heel duidelijk is of heel, ja, vanzelfsprekend niet. Maar soms hebben we die spiegel ook wel nodig van iemand die buiten ons staat, die niet uw familielid is of zo, of met u letterlijk betrokken is, maar die er een beetje buiten staat, om dan eigenlijk zo objectief mogelijk toch te gaan kijken dat je zeker ook bij de juiste zorgverleners terechtkomt en dat je dan niet met de hulpvraag misschien niet op de juiste plaats terechtkomt en dat dan zo het traject zou eindigen. Dat is natuurlijk nog het slechtste scenario natuurlijk.
En wat zou dan goed of correct, is misschien een groot woord, behandeltraject zijn voor een patiënt met obesitas?
Ja, ik denk dat heel belangrijk is dat er van in begin inderdaad naar de verschillende aspecten gekeken wordt, zodat het niet stapje per stapje is, maar dat er niet alleen op lichamelijk vlak van zijn er echt problemen, zijn er nog andere ziekten aanwezig of niet, maar bijvoorbeeld ook wat betekent dat voor jou in het dagelijks leven, het feit dat je te zwaar bent of welke impact heeft dat psychologisch gezien, dat eigenlijk allemaal wat meer naast elkaar kan verlopen, dat we meer volledig beeld of totaalbeeld krijgen van de patiënt om dan te gaan kijken. Ja, die obesitasproblematiek, waar heeft die het meeste impact op? En waar vinden we dan de eerste aanknopingspunt om iets mee te doen? Of hoe kunnen we je dan op de beste manier helpen? Want dat is ook niet altijd voor iedereen dan hetzelfde natuurlijk. Hè?
Dus ik hoor u zeggen dat we verder moeten kijken dan het gewicht alleen.
Ja, ik denk dat zeer belangrijk is. Dat gewicht inderdaad een goede screening is, heel robuust, maar niet... kan perfect 10 mensen met hetzelfde BMI, maar die helemaal anders in het leven staan, dat helemaal anders ervaren qua beperkingen, qua impact op alle verschillende domeinen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om in kaart te brengen naast het BMI van welke impact is er en hoe hebben we daar dan, want dat is meestal ook de hulpvraag. Hè? En ik denk dat dat zeker losstaat van enkel die weegschaal waar dat dan mensen soms alle dagen gaan opstaan, of juist niet meer gaan opstaan, maar dat is ook niet altijd nodig. Het gaat niet altijd over die absolute cijfers, maar vaak ook over de impact in het dagelijks leven. Hè.
Ja, de vraag die we ons bij obesitas altijd moeten stellen, en is die cijfers op de weegschaal, dat is één ding, maar wat is het gezondheidsprobleem dat ofwel erachter ligt, maar ook er kan uit ontstaan? Want Er is een stuk een gezondheidsprobleem waardoor obesitas ontstaat. En obesitas zal op zijn beurt dan nog een keer verschillende gezondheidsproblemen gaan veroorzaken. En dat is eigenlijk een vicieuze cirkel waar dat die patiënt in terugkomt. En daar moeten we ergens de knip in vinden, zeg maar. En dat is denk ik wat dokter Matthijs ook met impact bedoelt. Want die impact is niet alleen psychosociaal, is niet alleen van ik kan geen leuke kleren meer kopen of ik vind mezelf niet meer mooi. Maar die impact is ook, ja, maar als ik zo verder doe, ga ik binnen 5 jaar misschien hart- en vaatziekte krijgen of ga ik misschien doodgaan op een moment dat ik eigenlijk nog niet hoef dood te gaan. Dus het is een heel complex probleem waar we niet zomaar het antwoord voor klaar hebben en waar we denk ik ook nog, als je de wetenschappelijke literatuur volgt, ja, elke dag verschijnen er nieuwe studies, leren we meer bij. 10 jaar geleden had ik nog nooit gehoord van leptine bijvoorbeeld, een hormoon dat heel belangrijk is voor de verzadiging. We weten nu dat leptineresistentie ook heel hard gaat bijdragen. En zo zijn er honderden aspecten. We kunnen heel diep in de fysiologie van obesitas duiken, denk ik. Maar ik denk niet dat de bedoeling is. Maar zo zijn er honderden dingen die we nog niet ontdekt hebben. En dus de waarheid kennen wij, denk ik, als arts ook nog niet. Maar wat we wel hebben, is de oprechte intentie om samen met die patiënt die voor ons zit, te gaan zoeken van, oké, hoe kunnen we bij u die cyclus nu doorbreken?
Ja, wat de hulpvraag is eigenlijk ook. Hè? Als je dat ook vraagt aan mensen die komen op consultatie, waarom ben je nu gekomen of wat was de trigger om nu te komen, dan hoor je ook heel veel verschillende antwoorden. Dat kan soms inderdaad angst zijn voor complicaties, dat ze gezien hebben bij andere mensen. Dat kan heel verschillend zijn en dan is dat ook wel heel waardevol om dat mee te nemen in het behandelingsplan of in de stappen, om een beetje op dezelfde golflengte te zitten, hè? Als zorgverlener en als patiënt zijnde, want soms verschuift dat ook, hè, in het traject.
En denkt u dat de huisarts daar een grote rol in kan spelen, in het begin vooral?
Ik denk absoluut, het zeker, ja. Ja, absoluut. Ik denk dat die huisarts die eerste vertrouwenspersoon is, die het ook bespreekbaar moet durven maken in de andere richting. Want heel vaak, ik ben zelf ook heel lang huisarts geweest, heel vaak vind ik het ook ambetant of vervelend om tegen iemand te moeten zeggen van, ja, met het gezondheidsprobleem waar je nu mee komt, dat is eigenlijk een stukje de schuld, om maar even dat woord te gebruiken, van het feit dat je een paar kilo's te veel met je meeneemt. Dus we moeten dat ook durven en kunnen benoemen, zonder dat daar onmiddellijk ook een reactie op komt. Maar omgekeerd ook, de huisarts die vraag krijgt van iemand die met obesitas te maken heeft, moet ook weten waar naartoe. En als we dan 10, 15 jaar geleden keken, ja, als huisarts, er was niet veel in die tweede lijn als backup. Wij konden wel een keer iemand naar een endocrinoloog sturen en de bariatrische chirurgie kwam op, maar voor de rest hadden we niet echt een 360 graden plan. En dat is waar nu in de tweede lijn wel heel hard aan gewerkt wordt, denk ik.
Ja, waar we alleszins heel hard naar streven om dat te hebben, hè, zoals dat er nu recent ook het zorgpad voor kinderen is, waarbij dat er dan een duidelijke structuur komt, een zorgstructuur, waar dat huisartsen of kunnen patiënten naartoe verwijzen, dat er adviezen worden geformuleerd, waardoor dat er ook, ja, minder versnipperde zorg is, waardoor dat misschien ook, zoals dat jij beschrijft, stapsgewijs aanvoelt, want ik ga dan naar die arts voor eventueel mijn slaapapneu, of ik ga dan naar die arts voor mijn diabetes, of ik ga dan naar daar. En ik denk als je dat inderdaad, als die zorgverleners bij elkaar meer in gesprek kunnen gaan, dat er daar meer multidisciplinair, dus met verschillende zorgverleners tegelijk, kan gewerkt worden, dat je dat als patiënt ook meer zo gaat aanvoelen van, er wordt echt met man en macht samen met mij eraan gewerkt. En ik denk dat dat echt is waar we naartoe moeten, omdat het ook een chronische aandoening is en dat het zeker vroeger werd er ook heel vaak, ja, je moet op die klassieke levensstijlfactoren, die uiteraard belangrijk zijn, maar het is zoveel meer dan dat. En ik denk dat dat met wetenschappelijke evolutie, zoals dokter Benjeen net zei, ook wel echt meer en meer, dat stigma, zowel bij zorgverleners, maar ook in de maatschappij, dat het obesitas ook meer bespreekbaar maakt. Hè? Waardoor de hulpvraag misschien soms ook lang niet gesteld wordt en waardoor als zorgverleners misschien ook, ja, het gesprek soms wel uit de weg gaan omdat ze schrik hebben voor die eventuele confrontatie, terwijl dat eigenlijk niet zou moeten of niet hoeft te zijn.
Ja, En dan denk ik dat dat voor ons als arts heel belangrijk is om het probleem goed te begrijpen. Hè. Dus om heel goed te weten van wat veroorzaakt obesitas. Als we het hebben over de juiste behandeling voor die patiënt en voor een andere patiënt gaat dat een andere behandeling zijn, dan moeten wij zelf ook heel goed weten van oké, hoe zit het voor die patiënt? En dan weten we, er is een deeltje genetisch, maar dat is 20-30%. De exacte cijfers gaat nooit iemand kunnen zeggen. Dat is niet het grootste deel. Er zit zeker een genetische component in. Er is een sociale component. In welke omgeving word je groot? Welke gezinnen word je groot? Dat heeft een enorme impact. Maar er is ook een grote invloed van de keuzes die we dan elke dag maken. Maar dat is ook niet alles. En we kunnen de behandeling van obesitas zeker niet reduceren tot de calorievergelijking. Als je minder calorieën inneemt en meer eruit gaat, dan gaat het gewicht naar beneden. Dat is te simpel. Zo werkt het helaas niet. Dat hebben we in het verleden al tot scha en schande mogen ondervinden. Dus een heel goed begrip maken van wat is de oorzaak. Er zijn ook heel veel mensen bij wie het psychologische aspect een heel belangrijk deel van de oorzaak is. Van mensen die weten van ja, kijk, ik overeet soms en ik eet soms te veel. En ik weet rationeel heel goed dat dat niet gezondst is voor mijn lichaam. En ik weet dat dat op het einde van het jaar, als ik dit 4 op 5 avonden doe, dat me dat zoveel kilo extra oplevert. Maar dan dat patroon doorbreken, dat patroon zoeken, dat is misschien geen werk voor artsen, dat is misschien meer voor psychologen. Maar dat zijn dus allemaal facetten die moeten bijdragen. En daar, denk ik, moet de huisarts, er is niemand die iets moet, kan de huisarts een vertaler zijn voor die patiënt. Waarbij dat al die technische informatie en... Want die patiënt heeft zoiets van, nu moet ik naar daar en nu moet ik naar daar en dan moet ik dit doen. Waarom is dat allemaal nodig? Dan een keer rustig uitleggen en dan zeggen we, kijk, dat doen we daarom, dat doen we daarom, dat doen we daarom. Zodanig dat je het als patiënt begrijpt, want dan pas gaat als patiënt zelf achter het stuur van die auto gaan zitten. En uiteindelijk, de grootste slaagkans heb je als je zelf achter dat stuur gaat zitten.
Ik denk dat obesitas ook vaak gepaard gaat met schaamte. En dat de stap om hulp te durven vragen aan bijvoorbeeld de huisarts enorm moeilijk is als patiënt. Heb ik zelf ook ondervonden. Ja. Hoe kunnen we dat laagdrempeliger maken?
Mag ik eerst de vraag terugstellen? Wat heeft je dan uiteindelijk toch over die drempel gehaald?
Door het feit dat mijn ouders ook wel zeiden van er moet iets gebeuren. Zelf wist ik dat ook
wel. Dus je hebt steun gehad?
Ja, dat klopt. Dus... Maar ook bij mezelf denken van hulp vragen is geen schande.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik denk dat heel veel patiënten bij obesitas zo niet denken of toch zeker niet in het begin het dan maar op zijn beloop laten.
Dus als je hulpvraag niet groter wordt dan je schaamte, dan ga je de stap nooit zetten, bedoel je eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus hoe kunnen we inderdaad die schaamte zo laag mogelijk maken? En ik denk dat maatschappelijk daar wel de juiste dingen voor aan het gebeuren zijn. We zijn wel obesitas uit dat shaminghoek, die shaminghoek aan het halen en het heel bespreekbaar maken. Maar het blijft wel een probleem. Dus we mogen het ook niet zomaar zeggen van ja, we halen het uit de shaminghoek en het is geen probleem. Dat is ook een balans die we moeten bewaken, denk ik.
Ja, ik denk dat inderdaad niet altijd, dat we niet altijd mogen verwachten dat de hulpvraag moet komen actief van de patiënt, maar dat we ook als zorgverlener, nu ik als arts of iemand anders, denk ik, kunt altijd heel open iets zeggen, bijvoorbeeld van ja, uw gewicht, dat moet misschien niet zo evident zijn, of vind je dat zelf ook? Heb je daar, is dat iets dat u soms stoort of zo? En dan heb je heel rap, kun je rap al zien aan de reactie soms van de patiënt van dat is volledig bespreekbaar of oei, totaal niet. Maar als je dat heel open vraagt, dan gaan de mensen daar ook vaak niet heel kwaad op reageren of zo. Ik denk dat wij als zorgverleners soms ook een beetje te veel schrik hebben om daar iets van te zeggen. Terwijl dat heel veel mensen, je merkt heel rap in het eerste hoe dat ze reageren of in hun lichaamstaal, van het is vlot bespreekbaar of totaal niet. En ik denk ook niet, als het niet bespreekbaar is, heeft het ook geen zin om dat te forceren, maar heb het wel een keer vermeld. En ik denk dat het dan, als het dan ooit wel, of een zaadje geplant of zo, en als het dan ooit wel tot een besef of hulpvraag komt, dan gaat die stap ook kleiner zijn misschien, omdat je er al ooit een keer iets van gezegd hebt, denk ik.
Ja, er is een ingewikkeld psychologisch model, dat de trappen van de contemplatie, zeg maar, waarbij dat inderdaad, en of dat dan nu gaat om uw hulpvraag stellen rond obesitas of stoppen met roken, we hebben onze stadia nodig. Wij moeten door een fase van acceptatie, we moeten door een fase van voorbereiding, we moeten door een fase van nadenken. En het is denk ik onze taak als arts om te weten in welke fase zit die persoon. Is die persoon klaar om in de actiemodus te gaan, dan moeten we die vastpakken. Een vraag die ik zelf vaak gebruik in mijn praktijk is de tovervraag. Zeg ik van, moest ik kunnen toveren? Wat zou je aan mij vragen? En dan weten we vaak heel goed wat de diepste wens van die patiënt is. En daar dan op inspelen, dat geeft vaak een ganz ander gesprek dan waarvoor dat die patiënt komt. Want heel vaak komt de patiënt bij u eigenlijk met een andere klacht dan zijn diepste hulpvraag. En het is dat eruit halen dat ook een kunst is.
Ja, natuurlijk. Bij mij zijn ze al een beetje voorgefilterd. De tweede lijn hebben ze vaak al een verwijzing of een zeker traject achter de rug. Maar ja, soms komen ze ook in de tweede lijn voor iets anders. Of iets dat ze er misschien niet zelf onmiddellijk aan linken. Maar ik heb alleszins wel het gevoel dat het vaak bij mij wel bespreekbaar is op consultatie of op onze dienst. Ook al komen de mensen voor een ander endocrinologisch probleem, zoals de schildklier of zo, en we raken dan een keer terloops aan of zo. Ik heb daar nog niet veel slechte ervaringen mee dat dan niet kon of zo. Hè. Dus.
Ja, en ik denk dat we als mensen hebben we ook nood aan succesverhalen. Hè. We hebben mensen nodig om naar op te kijken, om te zien bij andere mensen die met hetzelfde probleem als ons zaten. Ah, hen is het gelukt. Dat motiveert, dat geeft... Ja, dat geeft aspiraties, dat geeft verwachtingen. Dus elk succesverhaal zouden we op een of andere manier moeten delen. Hè. In de media delen we heel vaak de miserie en de ellende, maar waarom mikken we een keer niet wat meer op echte succesverhalen binnen het complexe probleem van obesitas dat we gehad hebben, om dat te gaan delen?
Ik hoor de laatste tijd veel over de EOS-score. Wat houdt dat juist exact in?
Ja, dat is eigenlijk een beetje waar we daarnet ook naar verwezen hadden. Dus BMI, of echt puur de kilo's op de weegschaal, zeggen eigenlijk onvoldoende van wat is nu de impact. En met de EOS-criteria, dus dat is eigenlijk een afkorting voor de Edmonton Obesity Staging System, gaan we op de drie verschillende domeinen, medisch, functioneel, maar ook psychologisch, gaan kijken van... Wat is de impact van obesitas op die verschillende domeinen? En dan gaan we uitdrukken in stadia van 0 tot heel ernstig, 4. En zo kunnen we ook de mensen beter gaan stratificeren, of de patiënten, om te weten van ja, wie heeft er nu echt gespecialiseerde zorg nodig? Wie moet er bijvoorbeeld doorstromen naar de tweede lijn? Of bijvoorbeeld bariatrische heelkunde voorgesteld worden? En bij wie is er wel obesitas, maar is er... Op zich valt die impact min of meer nog mee, is dat nog niet zo duidelijk. En bij wie kunnen we dan in de eerste lijn met de huisarts en de hulpverleners die er zijn in de eerste lijn werken? Hè? Om natuurlijk te voorkomen dat het ja, progressief is of altijd maar verslechtert. Hè? En dat is eigenlijk... Ja, een dat drukt eigenlijk inderdaad, ja, zoals we zeggen, die impact uit. Hè? En dat is natuurlijk een wetenschappelijke tool om een onderscheid te maken. Hè? Omdat je moet daar altijd wel cijfertjes op plakken of het systeem werkt natuurlijk niet. Hè?
Ja, het is een beetje zoals een bloeduitslag. Hè? Bij een bloeduitslag weten wij ook, als je tussen die en die cijfers zit, dan is normaal, dat is te hoog. Eigenlijk is die EOS-tool een beetje hetzelfde om die vraag te beantwoorden. De juiste behandeling voor de individuele patiënt. Dus we categoriseren, waardoor dat we kunnen weten van kijk, van die mensen in die categorie zal het meeste gebaat zijn met die en die en die interventie. Dus de categorie 1, ik ken nu niet exact alles van buiten, maar categorie 1, mijn voedingsinterventies, die kan bij de voedingsdeskundige en bij de huisarts verder. Zitten we in een zwaardere categorie, dan moeten we misschien toch een keer medicatie of bariatrische chirurgie gaan overwegen. Eigenlijk kunnen we op basis daarvan ook een stukje gaan voorspellen hoe succesvol onze interventie zal zijn. En daar kijk ik heel hard uit naar op het moment dat we echte big data ook in geneeskunde gaan kunnen gebruiken. Want nu maken we zulke modellen op basis van studies en dat is super waardevol. Op het moment dat we dat echt van grote datasets gaan kunnen maken, dan gaan we het nog veel harder kunnen gaan personaliseren. Dus dat is eigenlijk wel een evolutie waar de big data, waar we heel veel ethische en privacy vragen bij kunnen stellen, maar waar het ook wel voor goede zaken kan gebruikt worden, als het over individualisatie van behandeling gaat.
Ja, want ja, dat vergeten mensen soms ook. Een interventie, dat kan medicatie zijn of chirurgie, maar elke interventie heeft kosten, baten, risico's. En natuurlijk wil je dat dan ook met de juiste overweging aan de juiste persoon aanbieden. Want dat is ook zo'n soort van idee dat soms leeft. Van, een operatie, dat is dan gemakkelijk en dan is alles opgelost. Maar dat vergt eigenlijk enorm veel discipline, inspanning, qua dieet, qua levensstijlaanpassingen. Ja, inderdaad, levenslang. Dus niet alleen het eerste jaar na de operatie, maar eigenlijk blijvend. En dat is ook enorm belangrijk dat die afweging gemaakt wordt bij de juiste patiënt en dat iemand niet nog meer problemen heeft na een ingreep dan dat hij ervaarde ervoor. Hè. Dus daarom ook dat traject, of dat er al bepaalde zaken moeten doorlopen worden alvorens dat iemand kan van een terugbetaling bijvoorbeeld krijgen voor een ingreep. Dat is niet om dat af te houden, maar dat is juist omdat het zo belangrijk is dat de context en de omkadering goed zit, willen we het maximaal uit die therapie halen en de meest duurzame respons hebben.
Om het over de ingreep te hebben, ik had bij mijn huisarts het gevoel dat hij zelf niet zo goed wist hoe en wat en dat hij mij daardoor wel heeft overwezen. Maar zou de huisarts daar meer van op de hoogte moeten van zijn?
Ja. Ja en nee natuurlijk. Ik hoor het heel graag zeggen, de huisarts moet van alles op de hoogte zijn, maar die mensen verdrinken in administratie, die mensen verdrinken in heel veel werk en ze kunnen niet van alles tot in de details op de hoogte zijn. Wij weten als huisarts niet hoe dat die maag chirurgisch moet geplooid worden, whatever. Dus ik denk dat onze taak als huisarts, als generalist is, van inderdaad een basiskennis te hebben, maar dan wel heel goed te weten van oké, in dit geval kan ik u naar daar sturen en in dit geval kan ik u naar daar sturen. Dus die triagefunctie, die coördinator van de zorgrol, om het maar even zo te zeggen, dat is wel een hele belangrijke. Maar inderdaad, het verloop tussen nieuwe technieken en nieuwe zaken die in tweede lijn, soms in derde lijn gebeuren, ja, dat komt niet altijd één op één naar ons in die eerste lijn. Pas op, daar worden heel veel inspanningen voor gedaan. Er zijn heel veel medische congressen, er zijn heel veel bijscholingen, er zijn heel veel interessante tijdschriften, maar
dat kan de EOS ook helpen, hè, voor de huisarts, ja, om te weten van bij wie moet ik doorverwijzen en dan dat er eigenlijk op de tweede lijn wordt gekeken wat dat het beste is. En wie kan ik, bij mij houdt tussen aanhalingstekens, bij wie kan ik eigenlijk goed ervoor zorgen dat alles loopt. En dat is eigenlijk het kern van het zorgpad inderdaad, dat er een goede overleg is. Dat de huisarts kan coördinator en speelfiguur zijn, want het is echt een wisselwerking en die communicatie is zeer, zeer belangrijk. En dat er niet alleen...
Zou het interessant zijn? Het is een vraag, hè. Als de mensen hun eigen EOS kennen, hun eigen EOS-score, kunnen ze die ergens op een website zelf gaan invullen?
Ik denk dat eigenlijk niet... In principe hangt er natuurlijk vanaf hoe goed dat je op de hoogte bent van uw eigen dossier natuurlijk.
Samen met uw huisarts.
Maar samen met de huisarts kan het perfect, hè. Ja, die criteria kun je eigenlijk online vinden. En dan kan je kijken, heb ik bijvoorbeeld suikerziekte? Heb ik slaapapneu? Dat zijn zo'n beetje de klassiekers onder andere. En dan kun je al rap gaan zien van, dat zijn natuurlijk weer medische. Maar je kan dan ook voor jezelf kijken van, nadenken. Maar dat is niet altijd evident om die zelfreflectie te doen natuurlijk, hè. Maar... zijn er dingen dat ik niet meer doe in het dagelijks leven of mij ontzie omwille van mijn gewicht? Bijvoorbeeld niet meer naar de winkel gaan, niet gaan daten. Soms mensen die hun gaan isoleren omdat ze... dat is natuurlijk niet zo evident om dat soms van uzelf te zien. En dan is dat juist wel belangrijk dat er een zorgverlener is om u daar soms op te wijzen. Hè? Dus, maar zeker, de medische EOS kan zeker en vast, denk ik. Hè?
En zou dat niet meer angst opwekken bij de patiënt als ze dat zelf zouden kunnen opzoeken in welke score ze zitten?
Ik denk dat afhangt van hoe dat je het kadert. Hè. Ik denk, je moet natuurlijk niet zo'n score ter beschikking stellen en dan tegen de mensen zeggen, zoek het nu maar weer zelf uit. Je moet dat doen onder begeleiding. Dus eigenlijk wat dokter Matthijs zegt, vind ik een zeer goede optie. Van als je deze podcast hoort, ga naar je huisarts en vraag om samen inderdaad in te vullen. Denk zelf inderdaad een keer na over de zaken die je al dan niet wil bespreken met je huisarts. En dan kan die eerste stap, gezet worden. Hè? Want als je die eerste stap zet en het systeem begint te rollen, dan zit je in het systeem. Maar die eerste drempel is vaak de grootste. Heel vaak lopen mensen 10, 20 jaar met een probleem en dat gaat zelfs way beyond obesitas. En dan plots praten ze er een keer over en komt er een systeem in actie dat hen helpt om het probleem op te lossen. En dan zeggen ze, had ik het geweten, ik had er zo lang niet mee gelopen of ik had het zo lang niet verzwegen.
Hoe zorgen jullie ervoor dat de informatie onder elkaar wordt doorgegeven? Van de huisarts naar bijvoorbeeld de tweede lijn?
Ja, wij schrijven brieven natuurlijk, omdat die gelezen worden, dat weet ik niet.
Ja, die worden gelezen.
Ja, die worden gelezen. Dus ja, van elke consultatie in principe of belangrijke beslissingen worden wel verslagen gemaakt en een synops en een samenvatting gestuurd naar de huisarts. Maar soms is dat, ja, niet elke nuance kan je in een brief krijgen natuurlijk.
Gelukkig is er zoiets als telefoon ook.
Ja, voilà.
We telefoneren dus ook heel vaak met specialisten.
Als er heel specifieke zaken zijn of dingen die we willen doorgeven of zaken waarvan we eigenlijk echt wel niet willen dat dat gemist wordt, dan bellen we elkaar, hè, of proberen we op een andere manier contact te nemen. Maar officieel worden er natuurlijk wel... Ja, verslagen maakt.
Ik denk ook we zien nu overal, en dokter Matthijs is daar ook een van de voortrekkers in, zien we echt goede obesitascentra ontstaan. En daar durf ik zelfs een beetje de vergelijking trekken met de oncologische zorg in ons land. En daar zijn ook multidisciplinaire oncologische consulten waar de huisarts op uitgenodigd wordt. Waarom? Voor heel complexe problematiek kunnen we dat voor preventieve en voor obesitaszorg ook niet doen. Dus inderdaad, veel meer dat team van gezondheidswerkers gaan samenbrengen rond die patiënt. Misschien mag die patiënt daar zelf ook bij zijn, want uiteindelijk heeft die ook een heel belangrijke rol te spelen in dat ganse verhaal. We leggen het altijd bij de zorgverleners. Maar ja, ik ga het nog een keer zeggen, ik heb liefst dat mijn patiënt zelf aan het stuur zit, want dan gaat de notte vooruit. Dus daar zie ik ook heel veel mogelijkheden. En we kunnen gerust de successen van andere disciplines en van andere problematieken, uit die successen kunnen we veel halen om een stap dichter bij de ideale wereld te komen, denk ik.
Alleen maar bijtreden.
Ja. Er is al heel veel veranderd, als ik dat zo hoor, maar wat zou er specifiek nog beter kunnen of anders kunnen?
Ja, we hebben ook natuurlijk veel zaken rond het zorgpad zijn ook nog altijd heel idealistisch, want er is nog geen officieel kader en dat is wel nodig. Omdat anders wordt het natuurlijk in elk centrum, in elk ziekenhuis anders ingevuld. En het is altijd wel goed om toch bepaalde kapstokken te hebben waar dat er minstens bijvoorbeeld aan moet voldaan worden. Zeker paramedici en zo, die heel belangrijk zijn, diëtisten, zeker ook psychologen. Ja, tot nu toe is daar voor volwassenen alleszins zeer weinig terugbetaling. En financieel is dat een enorme drempel soms voor mensen, zeker omdat het gaat om een chronische aandoening. Het is niet ga een keer drie keer langs en dan is het opgelost. Zo werkt het niet. Heel die structuur en een soort van conventie, waardoor dat eigenlijk iemand daarin kan stappen en daar dan ook wel niet, ja, daar die financiële tegemoetkoming van heeft of daar niet voor elke zorg of elk contact hoeft te betalen, denk ik dat enorm belangrijk is. En dat ook een grote drempel is voor de obesitaszorg nu op dit moment, omdat het ook wel nog altijd zeer veel mensen treft die juist financieel niet altijd evident is om al die zaken te gaan doen. Hè. En omwille van gezondheidsproblemen vaak soms misschien ook juist niet meer goed in staat zijn om bijvoorbeeld voltijds te gaan werken of zo. Allee, dus om den duur raak je wel zo in een moeilijk parket. Dus ik denk dat daar een heel harde nood aan is.
Ja, ik denk een beetje vergelijkbaar. Hè. Dus voor mij één, wij moeten als wetenschappers, dokters, patiënten, die ziekte goed begrijpen. We moeten goed begrijpen wat al die aspecten zijn die daarbij horen. Twee, dan moeten we ons zorgsysteem zodanig gaan herstructureren en heroriënteren dat er plek is om voor die mensen te zorgen en dat er ook kennis is. En dan drie, ik ga die er toch eventjes bij zeggen, dan moeten we eigenlijk de media even zeggen dat ze die boodschap moeten communiceren en de correcte boodschappen moeten communiceren en niet altijd gaan polariseren of de hemel gaan beloven via dingen die niet altijd even wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dat is denk ik ook een heel groot probleem. Niet alleen maatschappelijk, maar ook als je in die stoel van arts of in die stoel van patiënt zit. Want we worden continu met andere boodschappen op ons afgevuurd. En als je dan in die situatie zit waar dat je al een claim, waar dat je al schaamt voor je aandoening, waar dat je eigenlijk die stap nog niet durft zetten, waar dat je al van alles geprobeerd hebt en door de bomen zelf het bos niet meer ziet, ja, dan komt daar eigenlijk nog een keer de angst bij dat je een arts je misschien een onnozelaar gaat vinden omdat je een stomme vraag stelt, bij wijze van spreken. Maar dat is een angst die moet je als patiënt volgens mij sowieso nooit hebben. Er bestaan geen stomme vragen. En een arts die vindt dat je een stomme vraag stelt, ik zou daar niet meer naartoe gaan.
Ik kan besluiten dat dat een heel mooie boodschap is en dat er heel veel hoop is voor naar de toekomst en dat er heel veel goesting is om eraan te werken aan obesitas. En dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie gesprek.
Graag gedaan.
En veel plezier.
Dit was aflevering 5 van de podcast Obesitas, The Big Truth. De podcast kwam tot stand met steun van Bazo en Bisoms. Voor meer informatie en bronnen kan je terecht in de show notes van deze podcast. Vind je deze aflevering interessant en wil je dat andere mensen deze ontdekken? Deel hem dan zeker via sociale media met de hashtag Obesitas The Big Truth. Of laat een review na in jouw favoriete podcastplatform. Heb je vragen naar deze aflevering? Dan kan je deze stellen via de website www.obesitythebigtruth.eu.